Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. In het kader van ons onderwerp, uitverkiezing was dat, wil ik u graag meenemen deze keer naar Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen 9. Ik neem u zoveel mogelijk mee naar schriftgedeelten waarin over uitverkiezing gesproken wordt, of waar in ieder geval het erop lijkt. Daar gaat het maar om, hè. En een van die schriftplaatsen is dan vervolgens Romeinen 9. Vanaf vers 6. Daar staat: doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre, want hij zegt tot Mozes: ik zal mij ontfermen dien ik mij ontferm en zal barmhartig zijn dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en verhardt die hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen: wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ik het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Tot zover. En dit is wellicht het moeilijkste schriftgedeelte in verband met het onderwerp wat wij bespreken. Het moeilijkste, niet omdat het onderwerp zelf zo moeilijk is, maar moeilijk omdat er zoveel voorbeelden, zoveel geschiedenissen ook uit het Oude Testament worden aangehaald. Dat maakt het niet echt moeilijker, maar het lijkt moeilijker. En hoe sneller je het leest, hoe moeilijker het lijkt. Want wanneer wij het lezen, dan worden wij geconfronteerd met Abraham, Isaac, Sarah, Hagar, Jacob, Esau, Mozes en de farao van Egypte. En dan wordt er nog zoiets geheimzinnigs gezegd over vaten ter ere en vaten ter onere. Ik ga er maar eens aan staan om dat allemaal te bespreken. Ik bedoel maar, de apostel somt het hier even op, de apostel Paulus, hij somt het even op als voorbeeld, maar we moeten natuurlijk goed in de gaten hebben wat de hoofdgedachte is die hier naar voren gebracht wordt. Dat is ook de bedoeling. Ik weet wel, ik doe het ook wel eens zo als ik hier sta te praten, dat ik een heleboel dingen uit de Bijbelse geschiedenis aanhaal. De bedoeling is niet dat we die allemaal bespreken, maar de bedoeling is dat we die dingen beschouwen als voorbeelden en zien dat steeds opnieuw God dezelfde dingen doet. Mogen dan verschillende geschiedenissen zijn, verschillende namen zijn die genoemd worden, er staan wellicht ook verschillende jaartallen bij, maar het gaat dan om precies hetzelfde. En dat is hier ook aan de hand. Want al deze geschiedenissen die hier zo sumier even worden aangehaald, getuigen van dezelfde waarheid, dat God namelijk inderdaad kiest. Hij kiest wie hij wil. Hij ontfermt zich namelijk over wie hij wil. En dat is bij hetzelfde natuurlijk. Hij kiest namelijk, hij ontfermt zich over. Maar aan de andere kant ook, hij verhardt wie hij wil. Nou hoeven we met het schriftgedeelte al lang geen problemen meer te hebben nadat we 3 keer al over dit onderwerp hier gesproken hebben. Want het blijft natuurlijk zo dat we uit dit schriftgedeelte nooit andere conclusies kunnen trekken dan die we al getrokken hebben uit de schriftgedeelten die we behandeld hebben. Dat wil zeggen, en ik noem dat met opzet even omdat het zo'n eenvoudig Bijbels principe is. Het wil zeggen dat wij nooit uit een bepaald schriftgedeelte een conclusie mogen trekken die in strijd is met wat andere schriftgedeelten leren. Dat is een fout die heel dikwijls gemaakt wordt, maar die mag men niet maken. Er zijn schriftgedeelten die duidelijk zijn, er zijn schriftgedeelten die onduidelijk zijn. We beginnen dan met de duidelijke schriftgedeelten. En als we dat begrepen hebben en we gaan dan over naar schriftgedeelten die misschien wat gecompliceerder zijn, dan mogen wij uit zo'n gecompliceerd schriftgedeelte nooit conclusies trekken die in strijd zijn met wat we al geleerd hebben. Dat is heel eenvoudig. En dat geldt natuurlijk ook voor dit schriftgedeelte. Die verkeerde conclusies hoeven we ook helemaal niet te trekken. Wanneer we de gedachtenlijn van de apostel Paulus hier gewoon vasthouden, moet ik meteen zeggen dat die gedachtenlijn zich in principe zelfs uitstrekt over hoofdstuk 9, 10 en 11, over 3 hoofdstukken hier in de Romeinenbrief. En eigenlijk zelfs dat de gedachte die hier uiteengezet wordt eigenlijk een nadere toelichting is op wat al eerder in de voorgaande 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief naar voren is gebracht. En wat er naar voren is gebracht in de voorgaande 8 hoofdstukken is dat een mens slechts gerechtvaardigd wordt door geloof. Dat wil zeggen dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard is uit geloof tot geloof. En dat die rechtvaardigheid die uit het geloof van Jezus is, dat die rechtvaardigheid komt tot allen en over allen die geloven. En ik sta nu uit mijn hoofd te citeren uit Romeinen 3, met name dan onder andere uit Romeinen 3 vers 21 en 22. Want daar staat dat, daar staat in eind van vers 20, laat ik die nog even meenemen, dat is wel aardig. Aan het eind van Romeinen 3 vers 20, want door de wet is de kennis der zonde. En er staat ook, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Dat spreekt over de oude bedeling, de bedeling der wet. Maar daarna zegt vers 21, maar nu, en dus sindsdien, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dat kun je ook vertalen met buiten de wet. En dat betekent het ook, buiten de wet om. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen dat wet en profeten weliswaar over die rechtvaardigheid Gods gesproken hebben. Maar de rechtvaardigheid Gods komt tot stand zonder de wet. De wet getuigt ervan, maar het komt tot stand zonder de wet. Heel eenvoudig, hè? Ja, een advertentie voor een auto om die te verkopen is niet nodig om de auto te maken. Dat begrijpt u toch, hè? De auto wordt gemaakt in een fabriek en via de advertenties wordt die verkocht. Komt die bij de mensen. Rechtvaardigheid Gods wordt ook, daarvan wordt getuigd, inderdaad, door de wet Gods. Dat is zonder meer zo, maar dat wil dan nog niet zeggen dat die wet Gods ook noodzakelijk is om die rechtvaardigheid tot stand te brengen. Want dat is niet zo. Dat staat hier, hè? Rechtvaardigheid Gods is openbaar geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods, vers 22, door het geloof van Jezus Christus tot alle en over allen die geloven. Want door het geloof van Jezus Christus is die rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen. Dat betekent gewoon doordat de Heer Jezus Christus leefde en zelfs stierf. Uit het geloof, door zijn geloof namelijk, doordat hij een gelovige was, is de rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen. Jawel, ga het nou niet nader toelichten, want het duurt me veel te lang. Dat hebben we bij een andere gelegenheid al veel uitgebreider gedaan. Toen we de Galatenbrief besproken hebben namelijk, want daar staat precies hetzelfde in. Maar het gaat erom dat door het geloof van Jezus Christus deze rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen is. En die rechtvaardigheid Gods komt vervolgens tot alle en over allen die geloven. Niet tot alle en over allen, Sommigen denken dat, maar dat staat er niet, hè. Er komt tot alle en over alle die uitverkoren zijn. Dat staat er niet, hè. Tot alle en over alle die geloven. Waarna we dus vaststellen, aan de hand van wat we al geleerd hebben, dat die gelovigen uitverkoren zijn. Dat is waar. Maar niet andersom. Rechtvaardigheid Gods komt niet tot alle die uitverkoren zijn, waardoor die dan tot geloof komen. Helemaal niet, het is andersom. Rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven. Want God heeft de gelovigen uitverkoren om die rechtvaardigheid Gods te ontvangen. En God geeft het dus. God reikt het aan een ieder, maar het komt terecht slechts bij degene die in vertrouwen, dat wil zeggen in geloof, die rechtvaardigheid Gods aanvaarden. En zij zijn dan dus de uitverkorenen, de happy few, heet zoiets in het Engels dan voorlopig. Hè? Nou goed, waar het maar om gaat is dat rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Dat wil zeggen, er wordt een keuze gemaakt, er is van Gods wegen allang geregeld waar die rechtvaardigheid terechtkomt, wie er rechtvaardig gerekend zal worden, namelijk de gelovigen. En daar heeft de gelovige zelf niks aan gedaan, integendeel, want dezelfde Romeinen die zegt, degene die niet werkt maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat was Romeinen 10 vers 4. Is het vers 4? Nee, het is niet Romeinen 10 vers 4. Nee, het is Romeinen 4. Nou weet ik het weer. Is het vers 10 dan? Geloof het niet hoor. Nee, Romeinen 4 vers 4. Romeinen 10 vers 4 is weer een andere. Romeinen 4 vers 4. Ik heb er dus inderdaad dezelfde bladzijde voor me liggen. Degene die niet werkt maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, daar gaat het maar om. Daar is ook in wezen helemaal niks aan toe te voegen. Alleen uit deze redenering van Romeinen 1 tot en met 8, want in deze 8 hoofdstukken waar deze waarheid is ingezet, uit deze redenering van Romeinen 1 tot en met 8... kan de vraag naar voren komen, maar hoe zit het dan? God had toch Israël uitverkoren, maar Israël was toch niet gelovig? En het is toch het uitverkoren volk. Maar we weten toch allemaal dat Israël een ongelovig volk was? En daar zit je in de problemen. En daarover handelt Romeinen 9, 10 en 11. En het antwoord wordt eigenlijk al gegeven in het eerste vers wat dit onderwerp bespreekt. Dat is vers 6 namelijk. Romeinen 9, vers 6. Vers 1 tot en met 5 is namelijk een inleiding. Hè? Vers 1 tot en met 5 spreekt over de positie van Israël. Wat dan de bijzondere positie van Israël is. Een ongelovig volk en toch wordt het een uitverkoren volk genoemd bij gelegenheid. Soms, niet altijd, maar soms. Hè? Hoe zit het dan? Nou, zegt Paulus in vers 1 tot en met 5. Israël, ja... dat is mijn maagschap naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, vers 4. Welke is de aanstelling tot zonen? Aanneming tot kinderen staat er, maar ach, daar hebben we al zo vaak over gesproken. Hè? Dat wil zeggen, zij zouden tot zoon worden aangesteld. En welke is de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen? En welker van wie zijn de vaders, dat wil zeggen de vaders, Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders en de vaders van Israël. Hè? Uit welke de Christus zelfs is voortgekomen zoveel het vlees aangaat. Dat wil zeggen, dat is toch een heel bevoorrechte positie. Maar dan volgt vers 6 en dan staat er, doch niet dat ik zeg dit, dat kun je rustig weer doorstrepen, dat staat schuin gedrukt, dus dat mag er weer uit, hè. Je kunt gewoon lezen, doch niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Want Israël mag dan het uitverkoren volk zijn, maar het blijft zo dat een ongelovige Israëliet niet behouden wordt. Dat wil zeggen, je kunt wel zeggen van het volk het is uitverkoren, maar een ongelovig lid van dat volk is niet uitverkoren. En daar hebben we eigenlijk het hele probleem al mee toegelicht. Als je dat in gedachten hebt, krijg je geen enkel probleem met welk vers je ook over Israël in de Bijbel leest. Namelijk, het volk is uitverkoren, maar een ongelovig lid van dat volk is niet uitverkoren. Dat betekent dan gewoon dat die uitverkiezing van Israël weliswaar het volk betreft, maar als uiteindelijk die uitverkiezing gehonoreerd wordt, dat wil zeggen, als het gevolg gaat hebben, en u weet hoe dat zit, hè, uitverkoren uit de wereld, weet u wel, en dan gepredestineerd tot aanstelling als zoon, hè, dat wil zeggen, heel Israël zou tot zoon moeten worden aangesteld, op grond van, en op grond daarvan heeft God het uitverkoren. Wel, als die uitverkiezing resultaat krijgt in dat Israël tot zoon, tot erfgenaam van het koninkrijk straks enzovoort, hè, zal worden aangesteld, dan betekent dat toch dat die verkiezing van Israël echt alleen maar terechtkomt bij een gelovig Israël. En als dat gelovige Israël eigenlijk niet bestaat, omdat maar een deel van Israël gelovig is, betekent het gewoon dat die verkiezing slechts toekomt aan het gelovig deel van Israël. Maar aangezien er straks in de toekomst in de openbaring van het koninkrijk van Christus enzovoorts helemaal geen plaats is voor ongelovigen, betekent het dus dat alleen de gelovigen uit Israël zullen overblijven. Nee, het betekent, kort en goed, het betekent dat de ongelovigen van tevoren om zullen komen in de grote verdrukking. Voor zover er dan ongelovigen zijn, komen ze om in de grote verdrukking. Ze zullen weggenomen worden. De anderen zullen gelaten worden waar ze zijn. Ik kijk even de kring rond. Het is nog langer geleden dat we dat hier besproken hebben. He? Matthäus 13, Matthäus 24. De een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Nou, de ongelovige wordt weggenomen. De gelovige blijft waar hij was, namelijk op aarde. En zo heb je dus vanzelf een gelovig Israël, of niet? Ja, en daarmee zijn we terecht bij een leer die uitgebreid hier uit de doeken gedaan wordt. In Romeinen 9, 10 en vooral hoofdstuk 11. Dat heet officieel, want zo wordt het dan genoemd, de leer van het gelovig overblijfsel. Het gelovig overblijfsel. Voluit zelfs gelovig overblijfsel van Israël. De gedachte is namelijk dat dat wat aan het volk beloofd is uiteindelijk terechtkomt bij het gelovig overblijfsel van Israël. Dat wil zeggen, het komt terecht bij dat wat uiteindelijk van Israël over zal zijn. En dat is het gelovige deel. En zo zal geheel Israël zalig worden. Dat is een van de laatste versen van deze hoofdstukken. 9, 10 en 11, de Romeinenbrief. Een van de laatste versen, Romeinen 11, 26 of 25 is dat. En al zo, dat wil zeggen als het tot geloof komt, staat ervoor. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Maar als je praat over geheel Nederland en dus over alle Nederlanders, dan wordt daar niet bij meegerekend degene die overleden zijn. En toch is het heel Nederland. Want degene die ontslapen zijn, degene die gestorven zijn, horen daar niet meer bij. En zo geldt het voor Israël ook en het beloofde koninkrijk aan Israël. Het komt terecht bij heel Israël. Ja, maar dat is het overblijfsel. En dat is overgebleven omdat het gelooft. En ook bovendien die van ouderdom gestorven is natuurlijk. Want er zijn legio Israëlieten en Joden in het algemeen natuurlijk, die ver voor die tijd overleden zijn. En over hen praten we pas weer als het gaat over de jongste dag. En dan, dat is meer dan 1000 jaar later dus. En dan krijgen we precies hetzelfde verhaal hoor. Dan blijkt dat het lid zijn van Israël als zodanig, van nature, dat het helemaal geen rol speelt, omdat het erom gaat niet of men wel van Abraham, Isaac en Jacob afstamt, maar dat het erom gaat of men een gelovige was. Precies hetzelfde verhaal. En ook daar blijven in laatste instantie, dat wil zeggen op de jongste dag, blijven slechts de gelovigen over, want de ongelovigen worden geworpen in de poel des vuurs. En in het vuur blijft gewoonlijk weinig over, laat ik het zo zeggen dan, hè. Voorzichtig, zonder er verder op in te willen gaan dan. Maar degenen die op een nieuwe schepping komen straks zijn echt alleen gelovigen. Zij zijn de overlevenden. Zij zijn degenen die overgebleven zijn. Zij zijn de ontkomenen. Dat is een heleboel Bijbelse woorden voornamelijk. Ze zijn de ontkomenen. Beter nog, zij zijn de overwinnaars. Oftewel, zij zijn de zonen. En ik heb dan Openbaring 21 in gedachten waar staat: wie overwint, zal alles beërven. En ik zal hem tot God zijn en hij zal mij ten zoon zijn. De overwinnaar, degene die uit alles overleeft, zal inderdaad zoon en dus erfgenaam zijn van die nieuwe schepping. Daar komt het op neer. En dat staat er ook zo. Het punt is dan dat aan Israël weliswaar ook deze dingen beloofd zijn, van tot zoon te worden aangesteld. We hebben net gelezen, hè, in vers 4 staat dat, welke is de aanstelling tot zonen, enzovoorts. Op de uitdrukking zou ik niet verder ingaan, dus we gaan er gewoon door. Maar het punt is dat alleen gelovigen behouden worden. Kijk, in de voorgaande 8 hoofdstukken wordt uitgelegd, slechts gelovigen worden behouden. En daarnaast bestaat wellicht de gedachte, maar dat ook heel Israël behouden wordt. Nou, zegt Paulus, zo ligt dat niet, want heel Israël dat behouden wordt, dat bestaat echt alleen maar uit gelovigen. Want ongelovige Israëlieten worden niet behouden. Met andere woorden, dat wat van nature tot Israël behoort, maar ongelovig is, krijgt geen deel aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Nou, dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen. He? De zegeningen die aan Israël beloofd zijn, worden aan Israël gegeven. Maar dan moet je wel lang genoeg leven om er deel aan te krijgen. Dan moet je niet van tevoren in het oordeel vallen. He? Om het maar eens zo te zeggen. Hoe dan ook, degene die van nature een Israëliet is, maar niet tot geloof komt, krijgt geen deel aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn. En is dus in werkelijkheid vreemd van het burgerschap Israëls. En met opzet gebruik ik die term uit Efeze 2. De staten van de heidenen. De heidenen zijn van nature vreemd van het burgerschap Israëls. Maar de Israëlieten, de Joden, zijn van nature niet vreemd van het burgerschap Israëls. Maar zodra zij overlijden, maken ze in ieder geval van Israël geen deel meer uit. En zolang zij ongelovig zijn, kunnen ze ook geen aanspraak maken op de belofte die God aan Israël beloofd heeft. Zodat er dan al 2 verschillende manieren zijn om de term Israël toe te passen. De een is die van het volk als zodanig, het natuurlijke volk. De andere is dat Israël is alleen diegene die deel krijgen aan de beloften die God gedaan heeft. Kortom, de ene term Israël gaat over heel het volk van nature, de andere term Israël gaat alleen over de gelovigen uit het volk. Daar zijn we nog niet mee klaar, hoor. Want ik heb net even aangehaald uit Efeze 2, ik zeg het erbij, dan kun je dat thuis eens opzoeken. Ik heb net aangehaald uit Efeze 2 staat dat de heidenen die vreemd waren van het burgerschap Israëls, vreemdelingen en bijwoners waren, dat die heidenen die dan tot geloof komen, niet langer vreemdelingen en bijwoners zijn. Zij zijn dan niet langer meer verre, maar zijn nabijgebracht. En dan blijkt het dat heidenen op grond van geloof ineens deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Bent u dat nog? Dat betekent dan dat ongelovige Israëlieten niet tot Israël gerekend worden, maar dat gelovige heidenen wel tot Israël gerekend worden. Daar komt het op neer. Ja, ik vertel het nu wat snel, maar als ik u mee zou nemen door die 3 hoofdstukken heen, komen we aan het eind tot precies dezelfde conclusie. Daar staat het verhaal in Romeinen 11, er staat het verhaal van de olijfboom, waarvan sommige natuurlijke takken worden afgesneden. En de olijfboom is dan een beeld van Israël, in ieder geval van de beloften die in Israël gedaan zijn. De wortels worden zelfs genoemd, hè, Abraham, Isaac en Jacob. Natuurlijke takken, sommige ervan worden afgesneden. Waarom? Omdat het een uitbeelding is van de omdat het een uitbeelding is van de ongelovige afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En die takken, die natuurlijke takken, worden afgesneden. En aan de andere kant zijn de takken van de wilde olijfboom, een beeld van de heidenen, zijn een beeld van. En die takken worden, sommige althans van die takken, worden weer geënt op de tamme olijfboom. En dat betekent dat sommige heidenen deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Maar dat is allemaal op grond van ongeloof of geloof. Dat wil zeggen, die boom die gaat er nog wat vreemd uitzien natuurlijk. Want je kunt je voorstellen dat er aan de boom bij wijze van spreken nog maar één behoorlijke tak zit die er oorspronkelijk op zat. En alle andere takken zijn er gewoon op geënt. En dan heb je ongeveer de gemeente. Want dat is het verhaal wat in Romeinen 11 verteld wordt. En dan blijkt dat de oorspronkelijke aardse toepassing van de term Israël door de Bijbel gecorrigeerd wordt. En dan wordt gezegd, nee, dat is niet allemaal Israël. Israël is alleen degene die geloven. En de argumentatie daarvoor is ook een heel eenvoudige. Want de beloften die aan Israël gedaan zijn, zijn in wezen de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het zijn volstrekt dezelfde beloften. Ze worden alleen steeds bevestigd, weet u wel. Verbond met Abraham, zijn vriend. Ja, als je ook mijn psalmen gaat citeren, dan weten ze het ineens uit het hoofd allemaal. Hè? Nou goed. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Zo is dat. Maar de belofte die aan Abraham gedaan is, het verbond met Abraham, werd gedaan met een gelovige Abraham. Niet andersom. Niet God sloot een verbond en toen kwam Abraham tot geloof. Maar het was zo, Abraham was een heiden. Laat de Joden het niet horen, dan worden ze boos. Maar Abraham was maar een gewone heiden uit Ur der Galdeën. Galdeën notabene. Hè? Maar hij was een gelovige. Nee, je had alleen nog maar heidenen. Er was niks anders, dus er kan niks meer miswezen. Maar goed. Abraham werd geroepen als gelovige. Hij was een gelovige. Daarom riep God hem. Daarom sprak God tot hem. Ja, God bemoeit zich met gelovigen. En Abraham als gelovige deed vervolgens inderdaad wat God zei. Hè? Maar het punt is dat de beloften die God aan de gelovige Abraham doet, en die hij dus doet op grond van geloof, die beloften kunnen toch moeilijk vererfd worden naar ongelovige afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Want dan had God net zo goed die zegeningen meteen aan de heidenen kunnen geven, die ook niet geloofden. Het punt is dat juist omdat Abraham gelovige was, kreeg hij die belofte. En als die beloften dan vererfd moeten worden, kortom, als ze ook naar anderen zouden gaan, kan dat alleen maar zijn dat het gaat naar gelovigen. En de volgende opmerking, maar die staat hier in Romeinen 9 vervolgens ook. De volgende opmerking is dan dat aangezien die belofte alleen gaat naar gelovigen en het dus helemaal niks met afstamming te maken heeft, gaat die belofte dus net zo goed naar gelovigen uit de heidenen. En zo kun je hebben dat de verzameling gelovige heidenen wordt aangeduid als het gelovige overblijfsel van Israël. Want dat is wat er gebeurt. Ja, er is wat misverstand over, maar ik wil het wel een keer heel concreet zeggen. Het gelovige overblijfsel, wel de Bijbel zegt dat er altijd een gelovige overblijfsel van Israël geweest is en ook altijd zal zijn. En zo zegt Paulus in Romeinen 11, is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. En waar zoeken we dat gelovige overblijfsel van Israël? Wie zou dat nou zijn? Wie zouden dat nou zijn? Dat is gewoon de gemeente. Ja. Nee, geen gelovige Joden. Ook zeker niet ongelovige, maar orthodoxe Joden. Integendeel, gewoon de gemeente. Gelovigen uit Israël zijn immers Israëlieten die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Uiteraard, die geloven dat Jezus de Christus is. Degenen die dat niet geloven, heten volgens Paulus ongelovigen. Dat is makkelijk zat. Ja. Maar aangezien de beloften niet gegeven worden op grond van afstamming, maar op grond van geloof, aangezien afstamming dus helemaal niet bepalend is, zijn die beloften dus net zo goed gegeven aan gelovigen uit de heidenen, die dan tot het zaad van Abraham gerekend worden. Want wie in Christus is, is Abraham's zaad. Ik heb het net nog gelezen, want het staat in Galaten. Galaten 3 is dat. Er staan prachtige uitspraken. Galaten 3, er staat in de eerste plaats in vers 7. Er staat nee, vers 6, er staat gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham, de heiden, geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid of rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan, dat wil zeggen, hier vloeit dan uit voort, hier volgt dan uit. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Er staat kinderen in de vertaling, maar dat is een foutje hoor. Het moet zonen zijn, in de betekenis dus van erfgenamen, want dat betekent het altijd. Oftewel, gelovigen zijn Abrahams zonen. Of anders gezegd, wat kan ook anders gezegd worden, vers 9. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met, oftewel samen met, de gelovige Abraham. En dan zie je dat erfrecht in werking. Een zoon van Abraham is iemand die deelt in de zegeningen van Abraham. En in dit geval gaat het dan speciaal om de rechtvaardigheid uiteraard. Want de rechtvaardigheid, Gods Romeinen 3 vers 21, komt tot allen en over allen die geloven. Niet alleen bij Abraham, maar tot Abraham werd het gezegd. En over Abraham werd het gezegd. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar dat geldt niet alleen voor Abraham. Dat staat trouwens in Romeinen 4 ook. Hè? Dat het niet alleen om zijnentwil geschreven is, maar ook om onzentwil. Dat wil zeggen, het geldt voor ons net zo goed. Wie gelooft, krijgt delen die rechtvaardigheid Gods. Kortom, wie gelooft wordt gezegend met, samen met, de gelovige Abraham. Hè? De gelovige wordt gezegend met de gelovige Abraham. Dat heeft met afstamming helemaal niets meer van doen. Ja, ik was nog even bezig. Staat in vers 14, ja. Inderdaad, daar staat in vers 14... opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. Zie je nou? De zegening van Abraham komt niet alleen tot de natuurlijk Israël, maar tot de heidenen in Christus Jezus. Dat wil zeggen, komt tot de heidenen die verbonden zijn met. Oftewel, die zijn in Christus Jezus. Opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Oftewel, opdat wij, namelijk Jood en Heiden, de belofte des geestes, de belofte van leven is de gedachte eigenlijk, de belofte van het leven van het nieuwe verbond, de belofte van eeuwig leven, de belofte van rechtvaardigheid Gods, hier wordt het een keer geest genoemd, nou, dat gebeurt vaker, maar zo werkt dat nou eenmaal, af en toe synoniem invullen. Opdat de belofte des geestes, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof en niet door afstamming. En het is interessant om te zien dat die afstamming dus inderdaad bij Israël en in verband met de zegeningen van Israël helemaal geen rol speelt. Want als we dat gezien hebben, weten we meteen ook dat afstamming ook bij het christendom, of hoe het maar heten mag, net zo min een rol speelt. Er wordt altijd wel veel over gepraat. Maar het speelt geen enkele rol. Ja, nee, over familieverband en afstamming zullen we het verder niet hebben. Maar het gaat er maar om dat men niet door geboorte deel krijgt aan enig verbond. De Jood kreeg niet deel aan een verbond wat God met Israël sloot door geboorte. Echt niet. En wij heidenen, dan wel christenen, hoe je zich maar noemen wilde, maakt me nou niet uit. Maar wij niet-Joden net zo min. Dat wil zeggen, we krijgen alleen deel aan enig verbond en enig goddelijk verbond wanneer we geloven en anders niet. Dat is het verhaal. Nou, dan hebben we nog vers 16 natuurlijk, waar staat dat Abraham's zaad eigenlijk ook nog maar één is ook. Want de belofte aan Abraham en zijn zaad, zegt Paulus, staat in het enkelvoud. En zaad enkelvoud, dat kan alleen maar Christus zijn, dat is niet eens Isaac. We hebben oneenigheid altijd over wie is het, Ismaël of Isaac. Nou, Paulus zegt geen van beide, het is Christus. Daar komt het eigenlijk op neer. En wij die in Christus zijn, die het leven van Christus hebben ontvangen, zijn op die manier, ook weer dezelfde conclusie, Abraham's zaad. Het is een heleboel manieren om hetzelfde te zeggen, maar het leidt tot dezelfde conclusie. Wij die verbonden zijn met de levende Christus, wij die door geloof één plant geworden zijn met Christus in de gelijkmaking zijn als doods en in de gelijkmaking zijn als opstanding, Romeinen 6... We hebben deel aan Christus en Christus is Abraham's zaad in het enkelvoud. Dat is wat hier staat, Romeinen of Galaten 3. Maar daar ga ik nog niet verder op in. Ik wil er nog wel noemen, vers 29. Heel fraaie uitspraak. Daar staat, en indien gij van Christus zijt... Ik heb het net met eigen woorden gezegd namelijk. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad. Dat wil zeggen, indien gij één plant geworden zijt met Christus, oftewel indien gij in Christus zijt, dan zo zijt gij Abraham's zaad. En in overeenstemming met de belofte, erfgenaam. Nou, dat is het verhaal waarbij ik dan nog even los opmerk dat in deze schriftgedeelten bovendien, of dat uit deze schriftgedeelten bovendien de conclusie getrokken moet worden dat Paulus weliswaar aan de ene kant spreekt over hoe men Abraham's zaad is, of Abraham's zoon of iets dergelijks, maar dat hij af en toe de term afwisselt met het zoon van God zijn, of kind van God zijn. Want in de praktijk is dat hetzelfde namelijk. Theoretisch niet, maar in de praktijk wel, staat hier ook, hè. Want er staat in vers 26 van Galaten 3, want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in, dat is goed vertaald het voorzetseltje, in, gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Jezus Christus. En daarna vers 29, en indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad naar de beloften is erfgenamen, zodat je maar weer ziet dat de echte zonen van Abraham tevens zonen van God zijn. Degene die erven van Abraham, erven van God. Dat kan het niet missen, want de belofte aan Abraham was dat hij eeuwig leven zou ontvangen. Welk eeuwig leven? Wel, het goddelijk leven. Het leven wat God zelf verwekken zou. En daar gaat het maar om. Je kunt ook anders zeggen, wat was hem beloofd? Rechtvaardigheid. Hij geloofde God en werd hem gerekend tot gerechtigheid. Rechtvaardigheid wordt hem toegerekend op grond van geloof. Maar waar komt die rechtvaardigheid echt vandaan? Van God zelf is rechtvaardigheid Gods. En door het geloof krijgen wij er deel aan. Dus je kunt zeggen het komt bij God vandaan. Je kunt ook zeggen het komt via Abraham of bij Abraham vandaan. En of men een erfgenaam van God is of erfgenaam van Abraham, maakt in de praktijk geen enkel verschil. En het meest eenvoudige argument daarvoor is natuurlijk, gaat als volgt. Wie is de zoon van God? De Heer Jezus Christus. En wie is de zoon van Abraham? De Heer Jezus Christus, waaruit volgt, de zoon van God en de zoon van Abraham zijn identiek. Zie je, dat is hetzelfde. En daar gaat het maar om, hè. Wij zijn dus, door geloof zijn we kinderen van God en kinderen van Abraham. En we zijn daardoor dus erfgenamen. Dat heeft niks met de uitverkiezing verder te maken. Je kunt beter zeggen, we zijn kinderen Gods en kinderen van Abraham. En op grond daarvan heeft God ons uitverkoren. Zo zit het. Omdat dat zo is. Nou, dan gaan we terug naar Romeinen 9, hoor. Neem ik de draad op, hè. Daar staat vers 6. Ik zeg niet dat het woord Gods is uitgevallen. Zo van, God heeft eerst al verkoren en toen bleek weer aan de andere kant dat alleen gelovigen uitverkoren zijn. Hoe zit het dan met al die Israëlieten die niet... Die wel Israëlieten zijn, maar niet gelovig. Nou, het antwoord heb ik al gegeven. Dat is makkelijk genoeg. God heeft nooit aan ongelovigen gedacht toen hij de belofte deed aan Abraham. En toen hij beloften bevestigde via Abraham aan Israël, werd daar ook niet bij aan ongelovigen gedacht. En dus staat er, want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn. Degene namen die uit Israël, dat is Jacob, hè, dat weet u toch, hè, die werd zo genoemd. Hè, Jacob, werd Israël, bij Peniel. Degene die uit Jacob zijn voortgekomen, kortom, degene die uit Israël zijn voortgekomen, van nature, zijn daarom nog geen Israël in de zin van de verbonden en de belofte die God gedaan heeft. In de zin van uitverkiezing dus. God verkoos wel Israël, maar niet alle natuurlijke afstammelingen van Israël. Je kunt beter anders zeggen. God verkoos gelovigen en noemde hen vervolgens Israël. En hij zei voor Israël dit en Israël dat en Israël zo en zo. En Israël zal gezegend worden. Dat daarna ook uit diezelfde Israël natuurlijke afstammelingen voortkwamen die niet geloofden, doet er verder niks aan toe of af. Ik bedoel, dat is een andere lijn. Naar aardse norm noemt het zich Israël, maar naar goddelijke norm is het geen Israël. Als je niet oppast, zou je van de aardse kant zeggen, ja, maar het is Gods volk, maar God zegt, nee hoor, het is mijn volk niet. Het is toch Ami? Nee, zegt God, het is Lo Ami. Maar u hebt er zich toch over ontfermd. Nee, zeg, het is Lo-Ruhama, niet Ruhama. Nou ja, dat was Hosea dus. En Romeinen 9. Want het wordt aangehaald hier, hè, deze uitspraken uit Hosea. Daar gaat het dan maar om. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. En dat is helemaal niet een geheimzinnige uitspraak. Het is een heel eenvoudige uitspraak. Als je 100 Israëlieten hebt en er zijn er 10 gelovig, dan zijn die 10 eigenlijk maar echt Israël. De andere 90 noemt zich wel zo maat en onrechte. Van God uitgezien, althans ten onrechte. En in Palestina, dat heet het nog Palestina, Canaan zullen we het maar weer noemen dan. In Canaan hebben we een Joodse staat die noemt zich Israël. Maar ten onrechte, want dat Israël is niet erfgenaam van de belofte. Want het is ongelovig. Dat is heel makkelijk te bewijzen. Dat het ongelovig is. Nee, dat zullen ze zelf ook wel zeggen. Maar daar gaat het nou niet om. Dat is heel makkelijk te bewijzen. Door wie zijn ze in het land gebracht dan? Ik zeg altijd door Herzl. De Theodor Herzl. De oprichter min of meer van de Zionistische beweging. Nou, bijna 100 jaar terug inmiddels. Maar door Herzl, maar niet door de Heer. Dat wil zeggen, door eigen streven, door eigen voorlieden enzovoorts. Maar niet door de Heer. Dat weten zij zelf ook heel goed. En bovendien kan het nooit anders zijn, want de Heer had beloofd dat hij ze zou terugverzamelen zodra zij tot geloof zouden komen. Maar ze zijn niet gelovig, de Heer heeft ze dus niet terugverzameld. En dus zijn ze op eigen kracht het een en ander gaan doen. Dat doen mensen in het algemeen, uit ongeloof. Sterker nog, ja, ik wil het nou niet overdrijven, maar sterker nog, in het algemeen is het zo dat het toppunt van menselijk kunnen en streven gewoonlijk voortkomt uit ongeloof. Ik weet ook wel dat er zijn die zeggen dat is juist geloof. Het zijn godsdienstige mensen die zoveel presteren, maar je mag het rustig vergeten, het is niet waar. De grootste resultaten van alle menselijk kunnen worden bereikt omdat dat kunnen gemotiveerd wordt door ongeloof. Nee, dat meen ik echt. In het algemeen is dat zo. Die luiden die hemel bestormen, en weet u toch, hè, wie waren de eerste hemelbestormers? De inwoners van Babel, in de dagen van Nimrod. Dat deed ze uit ongeloof. Ze zouden een volkenbond stichten. Dat hoefde niet eens, want er waren geen volken. Maar goed, ze moesten voorkomen dat er volken zouden zijn. Dus de mensheid één houden enzovoorts. Alle mensen weer een broeder. Jawel, in het Duits gaat dat. Alle mensen weer een broeder. Dat hoort in Duits, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Nou goed. Maar in ieder geval, alle mensen zouden één moeten zijn en een grote toren in het midden met een opperste in de hemel, wat het ook wezen mag, dat doet er nou niet toe. Maar het was vijandschap tegen God. In ongeloof. God maakt er een end aan. Nou, die geschiedenis die gaat natuurlijk nog steeds verder. Van het allemaal verzamelen rondom Babel En dan de hemel bestormen, weet je wel. Maar wat ik me zeggen wil, is alle grote menselijke prestaties komen voort uit ongeloof, waarmee ik gezegd heb dat de heroprichting van de staat Israël in deze 20e eeuw weliswaar een geweldige prestatie is. Ik heb groot respect voor de prestaties van de Zionisten en van de Joodse staat. Dat meen ik echt. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het in ongeloof is. Helaas, maar het is zo. Is dat Israël? Nee, het heet zo, maar het is niet Israël. Ja, ik zou het ze wel gunnen, daar gaat het niet om. Maar het is niet Israël. En dan had ik eigenlijk willen zeggen, maar dat vindt me niet leuk als ik dat nou ga zeggen. Maar als ik nou zeg, maar waar is Israël dan? Want er zou altijd een gelovig overblijfsel zijn, hè? En ik zeg dan, dat overblijfsel, dat echte Israël, dat zijn wij, dat is de gemeente. Dan heb je de pop aan het dansen natuurlijk. Hè? Dan zeggen ze, ja, hij eigent zich toe wat eigenlijk van Israël is. Hij gunt het Israël niet omdat hij het zelf wil hebben. Maar dat is niet waar, hoor. Echt niet. Dat is gewoon zo omdat het in de Bijbel staat. Dat het ten voordele van ons uitvalt. Heeft niks met discriminatie of wat ook te maken. Het heeft te maken met geloof. Elke Israëliet in de staat Israël die gelooft wat ook wij geloven, die gelooft gewoon wat het woord zegt, die gelooft in de Heer Jezus Christus, is Israël. Ik moet er wel bij zeggen dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, gaat hij wel mee. Dan heeft hij nog geen deel aan de toekomst van het natuurlijke Israël straks, wanneer dat tot geloof komt. Ja, je moet die dingen nog eenmaal onderscheiden, dat is niet anders. He? Maar hoe dan ook, Israël is alleen Israël als het gelooft en anders is het Jacob. Zo was het namelijk in het verleden met Jacob in Peniel. Jacob is de naam van de natuurlijke mens. De ongelovige mag ik niet zeggen, maar wel de natuurlijke mens. En toen is een geloof beleed, werd hij vervolgens Israël genoemd. De naam Israël komt alleen toe aan gelovigen. De zegeningen van Israël komen alleen toe aan gelovigen. Gelovige Israëlieten, alleen maar Israëlieten? Nee, zegt Romeinen 3, helemaal niet. Niet alleen maar Israëlieten, want er is maar één God. Dus is er niet God der Joden, maar ook der Heidenen. En dat betekent het dat wat voor Israël geldt, dat geldt voor de heidenen net zo goed. Namelijk, de beloofde zegeningen zijn bestemd voor een ieder die gelooft. Nou, dat is het eenvoudige Bijbels verhaal. Dat wil zeggen, het is niet alles Israël dat uit Israël is. Maar aan de andere kant, het zijn niet allemaal heidenen die uit de heidenen zijn. Als u dat zo gauw kunt volgen. Even een moeilijke stap, hè? Nee, is het één waar, is het ander ook waar. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Dat wil zeggen, er is een boel uit Israël, uit Jacob, uit het natuurlijke volk voortgekomen, wat niet deel heeft aan de beloofde zegeningen. Nou, en op de heidenen rust een vloek. Immers, die hebben het woord Gods niet, de wet niet, enzovoorts. Vreemd van burgerschap Israëls, hebben nergens deel aan. Maar dan moet ik toch zeggen, het zijn niet allemaal heidenen die oude heidenen zijn. Want er zijn er die zijn oude heidenen. Die tot geloof komen in de God van Israël. En daardoor deel krijgen aan het burgerschap Israëls, aan de belofte van Israël. Ja, het klinkt moeilijk, dat weet ik. Maar het is verbazend eenvoudig. Gaat er maar om hoe waar die naam Israël op past. Niet op aardse onderscheidingen, maar alleen op gelovigen. Nou, en dus zijn er heidenen die Israël genoemd worden, en dus zijn er Israëlieten die heidenen genoemd worden. Oftewel, er zijn er die zijn van nature lo-ami, maar God noemt ze ami. En er zijn er die zijn van nature ami, maar God noemt ze lo-ami. Dat weet je, hè? Ami is mijn volk en lo-ami is niet mijn volk. Zo is het nou eenmaal. De tragiek is inderdaad dat als over het natuurlijke Israël gesproken wordt in de profetieën, dan staat er steeds dat slechts een overblijfsel daarvan behouden zal worden. Er wordt het voorbeeld gegeven van een boom, een eikenboom onder andere, die afgeschud is. Alle eikels zijn eruit gevallen. Ik gebruik met opzetten dat beeld. Er staat er meer in de Bijbel. Maar de eikenboom is nou eenmaal ook een beeld van de belofte die God gedaan heeft. Van het verbond met Abraham namelijk. Van de besnijdenis enzovoorts. Maar er staat van die boom dat die afgeschud is. En dan vind je hier en daar nog maar een eikel, een vrucht dus, in de boom. Ja, dat staat er. En van de vijgenboom staat precies hetzelfde. Je werpt zijn onrijpe vijgen af en er blijven maar een paar over. En dan wordt er dus nog veel, want we kennen een moment waarop de Heer bij de vijgenboom stond om te kijken of er vrucht aan was. En toen was er helemaal niks dan bladeren. En hij vervloekte de boom en zei: aan u groeien helemaal geen vrucht meer. En dat gaat uiteraard over het natuurlijke Israël. Ja, de gedachte is eenvoudig deze, dat alle beloften die in het Oude Testament staan over Israël slechts bestemd zijn voor gelovigen. En die worden als Israël aangeduid. En dat kan zelfs zo ver gaan dat de naam Israël zelfs gegeven wordt aan een groep mensen waar eigenlijk helemaal geen Israëliet bij hoort. Dat doet niks ter zake. Het gaat er maar om of men gelooft. Vandaar dat in Galaten 6 de gemeente, zonder meer de gemeente, die niet onder de wet leeft, aangeduid wordt als het Israël Gods. Dat is het echte Israël. Gods Israël. Het aardse Israël was een ander verhaal. Maar er moet groot verschil tussen gemaakt worden. Dus er is helemaal geen probleem verder. Het gaat hier over letterlijke dingen. Er zijn er die komen uit Israël, maar worden niet tot Israël gerekend. Het heeft niks te maken met mensen die zeggen dat ze christenen zijn en behouden zijn en die dan toch nog voor eeuwig verloren gaan. Dat heeft hier niks mee te maken. Daar gaat het ook niet over. Zo mag je zo'n tekst dus ook niet toepassen. Integendeel, iemand die beweert een gelovige te zijn, daarvoor moet je aannemen dat hij dat ook is. Waarom zou hij het anders zeggen? Ja, en wij die geloven in de Heer Jezus Christus maken dus deel uit van Israël. En dan moet je niet komen met zo'n verhaal van ja, maar het kon al wel eens wezen dat je dat verbeeldt. Hè? Dan ga je met een ingebeelde hemel de hel in of zoiets. Hè? Heb je dat ook wel eens gehoord? Ja. Weet je, dat gebeurt alleen als je denkt dat de beloften Gods erfelijk zijn. En dat je door je geboorte, voor mijn part door de besnijdenis dan wel de doop, bent ingelijfd in een verbond. Want dat is niet zo. God sloot niet een verbond met de natuurlijke mens. God sloot een verbond met gelovige mensen. En of wij delen hebben aan zijn verbonden der belofte, en de vervulling daarvan is enkel en alleen afhankelijk of we ons vertrouwen stellen in wat God beloofd heeft. En in de praktijk betekent dat of wij geloven in de Heer Jezus Christus. Nou. Goed. Nou, er wordt dan verder toegelicht. Die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. Heel gemakkelijk. Alleen gaat het verhaal nou niet verder over Israël, maar over Abraham. Die zijn niet alle Abraham die uit Abraham zijn. Want Abraham had 2 zonen. Nou ja, hij had er uiteindelijk... Nou, hoeveel zonen had vader Abraham? Altijd zijn er die erin trappen, als ik het zo zeg, hè. 8 waren het er. Nou ja. En niet 7 dus, hè. Nee, dat is een ander lied. Maar goed. 8. Maar in ieder geval aanvankelijk 2. Dat wil zeggen, de eerste was Ismaël en daarna Isaac. En ze werden allebei geboren nadat God zijn belofte aan Abraham gedaan had. Sterker nog, Abraham was onvruchtbaar. Oorspronkelijk. Jawel. En toch werden uit hem deze 2 zonen geboren. Je zou kunnen zeggen, allebei het gevolg van de belofte die God gedaan heeft. Of allebei het gevolg van een wonder wat God gedaan heeft. Nou, dat kan allemaal wel wezen. Maar de Bijbel zegt dat toen God sprak over Abraham en zaad en over een belofte en over een zoon, dacht God niet aan Ismaël, maar aan Isaac. En dat is het hele verhaal. En nou niet meteen komen van, maar was Ismaël dan een ongelovige en Isaac een gelovige? Het antwoord is, daar heeft niks mee te maken. Hier gaat het om een voorbeeld. Gewoon een voorbeeld uit de geschiedenis. Waarbij blijkt dat beloften gedaan worden aan Abraham en ook aan zijn zaad. Maar God heeft bepaald welk zaad. Niet welke geboren zou worden, daar gaat het nog niet om. Maar God had bepaald aan welk zaad die belofte vererfd zou worden. Wel nu, niet aan Ismaël, maar aan Isaac. Lezen nou even, dan moet ik eigenlijk een stap opzij doen, dan praten we even erlangs. Want dan lezen wij de geschiedenis in het Oude Testament. En dan blijkt dat God wel degelijk zegeningen gegeven heeft aan Ismaël. En ook in het heel bijzonder voor Ismaël gezorgd heeft en voor Hagar. Maar daar gaat het nou niet over. Je mag dus ook niet zeggen, maar Ismaël was een ongelovige dam of zo. Dat is helemaal niet het punt. Hier gaat het om een voorbeeld, een typologisch voorbeeld. Om symbolen, om dingen die andere beduiding hebben. Zoals Paulus het zegt in Galaten 4. En wat we dan zien, is dat God bepaalt naar wie de belofte gaat. En als wij nu vragen, en aan wie gaat dan uiteindelijk de belofte? Heeft God ook gezegd naar wie de belofte gaat? En het antwoord is ja, aan de gelovigen. Daar heeft God aan gedacht. Naar de gelovigen. En het wordt uitgebeeld door Ismaël en Isaac. Waarbij Isaac een type is van het echte zaad van David. Het zaad der belofte. Het beloofde zaad betekent dat. Maar ook het zaad dat de belofte zou erven. En bovendien is hij natuurlijk een type van Christus. Dat is de andere lijn van het verhaal. Isaac is weer een type van Christus. En in Christus zijn we erfgenaam van de belofte. Maar het resultaat van de lijn is gewoon weer hetzelfde. Kortom. Twee zonen, maar God had gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Staat hier in Romeinen 9, vers 7. En aangehaald dan uit Genesis 21. Nou goed, en dan komt de toelichting in vers 8. Dat is, niet de vleeselijke kinderen zijn kinderen Gods, maar de beloofde kinderen worden voor het zaad gerekend. Dat wil zeggen, niet de natuurlijke afstammelingen, maar degenen die beloofd waren. En God beloofde niet de geboorte van Ismaël, God beloofde de geboorte van Isaac. En daar heeft het mee te maken, dus zo na de belofte. En uiteindelijk is de belofte dan bestemd voor ieder die gelooft. Dat is wat God beloofd heeft en in gedachten gehad heeft en dat is wat hij later ook kenbaar gemaakt heeft. Volgens die uitverkiezing heeft God dus gekozen voor Isaac en niet voor Ismaël. Waarom niet? Omdat God Isaac in gedachten had toen hij koos en toen hij zijn belofte deed enzovoorts. Dat is weer de vraag. En wat had God in gedachten toen hij zaligheid aankondigde, eeuwig leven en al die dingen meer? Wel, gelovigen. Dat is maar alles. Dus gewoon typologie. En het probleem is, mensen, ik weet niet wat het probleem is. Het probleem is dat wij zo dikwijls geneigd zijn. En dat komt door de prediking ook gewoonlijk. Maar dat wij zo dikwijls geneigd zijn zo'n geschiedenis letterlijk te nemen uit het Oude Testament. En dan zeggen we ook nog dat het een voorbeeld is. Maar dan bedoelen we mee dat we letterlijke voorbeelden van Isaac of Ismaël zouden moeten navolgen of niet navolgen. Zo van. En wat doen wij nou als wij onze zoon zouden moeten offeren? Nou, dat is natuurlijk absurd, dat gebeurt eenvoudigweg niet. Maar wat zouden wij dan doen? En als wij ruzie zouden hebben met Abimelech, die onze putten dichtgooit, wat zouden wij dan doen? Want Isaac ging dan weg. En die groef ergens anders een andere put. Doen wij dat dan ook of doen wij dat dan? Enzovoorts. Nee, dan huur een christelijke advocaat, we gaan naar een christelijke vakbond. En, nou ja, goed, laat maar zitten. Maar op die manier wordt er over gesproken. En dan zeggen we, ja, dat zijn voorbeelden. En wat is het voorbeeld, welk voorbeeld vinden we hier dat wij kunnen navolgen en dat soort dingen meer? Nou, daar gaat het niet over. Het gaat niet om voorbeelden in die zin. Het gaat om typologie. Wat beeldt hij uit? En Ismaël beeldt gewoon uit de oude schepping, de natuurlijke schepping Gods. Beeldt zelfs uit het natuurlijke Israël, wat notabene door God gezegend werd, het natuurlijke Israël. En daarom werd Ismaël ook gezegend. En Ismaël was de slaaf, geboren uit de slavin en is dus een beeld van Israël levend onder de wet. Want dat is het verhaal hoor. Maar goed, de Heer heeft dat zolang als dat duurde gezegend. Dat is waar. Maar de beloofde zegeningen. De grote belofte gold niet voor Ismaël, gold dus ook niet voor Israël onder de wet, gold niet voor Hagar, gold niet voor de Sinai. Gelaten 4, hoor, heb ik nou een gedachte. Hebben we al eens een keer besproken hier. De belofte die God in gedachten had, was bestemd voor de gelovigen. Degene die zou leven onder de blijde boodschap van het nieuwe verbond. Degene die zou lachen. Isaac dus, want Isaac betekent dat er gelachen moet worden. Jawel, zeker wel. Het beeld van het nieuwe verbond. De blijde boodschap. Sarah was in blijde verwachting, hoor. Dat kan ik je vertellen. Ze lachte wat af, anders Abraham wel. Sloeg zich van pret op de knieën, wat heet. Je lag voorover op de grond te lachen, staat er zelfs in Genesis. Toen hem verteld werd dat hij een zoon zou hebben. Hij zei, haha, ik ben 99 jaar. Ben ik straks 100. Hè? De baby de fles geven. Of zo, nou ja, zoiets. Maar in ieder geval, dat was leuk. Want dat was blijdschap. Nou, dat is wat God in gedachten had. Dat een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude. Dat na Ismaël Isaac zou komen. Oftewel dat na Mozes Christus zou komen. Na de wet de genade zou komen. En na de bediening des doods van het oude verbond. De bediening des levens van het nieuwe verbond. En daar is Isaac een beeld van. Nou, en daarmee is hij een beeld van alle, zeker alle nieuwtestamentische gelovigen. Meer zal ik er dan niet van zeggen, want dan wordt het noodloos gecompliceerd. Dat is wat God in gedachten had. En daarom staat in dezezelfde hoofdstukken dat de belofte is niet uit de wet. Niet uit Ismaël, dus, dat is hetzelfde. Niet uit de slaaf, maar uit de vrije en dus uit de genade. En al diegenen die zeggen dat ze christenen zijn en in de praktijk slaven zijn. Hè? Al die zeggen dat ze christenen zijn en niet kunnen lachen. Zouden die ook gelovigen zijn? Zijn ze erfgenamen van de belofte? Ik weet het niet. Ik zeg altijd, je moet de mensen op hun woord geloven, maar hè? Moet het nog zien. Maar dat zeggen ze zelf ook. Moet het nog zien. Ik moet het nog zien. Ja. Wachten op dat God hen kiest, kun je lang wachten. God heeft namelijk al gekozen. Ja, nou goed. Laten we maar verder gaan. Dus niet Ismaël, maar Isaac. God kiest. En dan staat er dus vers 8 niet de kinderen van nature, maar de zonen. Zonen staat er eigenlijk ook. Maar de kinderen der belofte. De zonen namen die God in gedachten had toen hij beloofde. Die worden geacht tot het zaad te worden. Die worden gerekend tot het zaad. Wel, die zijn ook het zaad. En daarom worden ze erbij gerekend, uiteraard. Hè? Nou goed. Want, vers 9. Want dit is het woord der beloftenis. Dubbele punt. En dan wordt er aangehaald wat de Heer tot Abraham zei in Genesis 18. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Hè? Niet Hagar. Ja, begrijp me goed, Ismaël en Isaac waren van dezelfde vader. Maar toen God de belofte aan Abraham deed, had hij niet Abraham in gedachten alleen, maar ook Sarah. En dus wordt de belofte herhaald en dan wordt er gezegd, Sarah zal een zoon hebben. Die van Hagar telt niet. Sarah zal een zoon hebben. En dat die geschiedenis herhaalt zich dan, precies hetzelfde hoor, maar nou staan er ineens andere namen in, want u weet hoe het verder gaat. Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen en dus hun kinderen ook niet. Dat weet u toch, hè? Dat heb je toch al eerder gehoord. Hè? Dat heeft iets met erfelijkheid is, heb ik laatst geleerd. Erfelijkheid is dat als je vader en moeder geen kinderen konden krijgen, kun jij dat waarschijnlijk ook niet. Nou goed. Hè? Nou ja. In ieder geval, ja, dat lijkt bespottelijk, maar in dit geval gaat dat op. Hè? Want Abraham en Sarah konden het niet en hun zoon dus ook niet. Isaac en Rebecca ook niet. En het is hetzelfde verhaal. Ze baden tot de Heer liet zich verbidden, staat er. De Heer deed een wonder. En wel ja, er werden ook twee zonen geboren. Net als uit Abraham in de tijd. Met één verschil. Uit Abraham waren het er twee, maar uit een verschillende moeder. Zodat je nog kon zeggen, nou ja, die van Sarah had God niet gedacht, maar Hagar, God rekende Hagar niet. Oké, maar dan krijgen we vrouwen nog een keer. Maar nu komen ze beide uit één moeder. En niet eens achtereenvolgens. Nou ja, het moet achtereenvolgens gegaan zijn. Dat was ook zo. Maar het was wel een tweeling ook nog. Dichter bij elkaar kon al niet. En God zei, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou ja, gehaat. Dat is eigenlijk niet zo'n fraaie vertaling. Dat betekent, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik minder lief gehad. Dat is het eigenlijk, hè. Dat betekent haten in de Bijbel, hoor. Ten achterstellen betekent het, hè. Afwijzen of zoiets. Nou goed, maar dat staat er dus in vers 10, hè? Niet alleen deze, maar ook Rebecca. Als zij uiteen bevrucht was, namelijk uit Isaac, onze vader, onze stamvader. Want als er nog niets geboren was, als de kinderen nog niet geboren waren, en als ze dus nog niks goeds of kwaads gedaan hadden, want dat heeft er niks mee te maken, wat ze doen. Ze hadden nog niet iets goeds of kwaads gedaan. En er staat er, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, het plan Gods, hè, is in overeenstemming met zijn verkiezing, opdat dat vastbleven niet uit de werken van die zonen, maar uit degene die geroepen had, dat wil zeggen de Heer riep, de Heer koos, de Heer had aangekondigd. En de bedoeling was niet dat dat beïnvloed zou worden door de werken, het goede of het kwade van een van die zonen. God zei op voorhand, terwijl ze nog niet geboren waren, terwijl ze nog niets gedaan hadden, terwijl ook nog niemand wist dat ze er zo verschillend zouden uitzien, want het was ook nog zo. Hè. Op voorhand zei God, de meerdere zal de mindere dienen. Er staat in Genesis 25, dan is Rebecca alleen nog maar zwanger. Dan wordt er een profetie gedaan, dat wil zeggen, de Heer spreekt zich erover uit en zegt, de meerdere zal de mindere dienen. Dat betekent zoveel als, er is verschil tussen die twee. De een is hoger dan de ander. En zo zou het ook gaan, want Jacob wordt gesteld boven Esau. En dat in tegenstelling tot de normale gang van zaken zoals die op aarde geweest zou zijn, omdat Jacob de tweede was. Maar hij wordt gesteld boven de eerste. God kiest. Wat leert ons dat? Dat je moet zorgen niet al te harig te zijn bij je geboorte. Omdat je anders niet behouden wordt. Of als je rood haar hebt, dan kom je niet in de hemel, want Esau had rood haar. Daarom heet hij zo Edom. Hè? Onder andere dan. Nee, dat heeft natuurlijk niks mee te maken. Maar dat is allemaal onzin. Ze hadden nog niets gedaan. Ze waren allebei zonder actieve zonde. Ze hadden nog niet gezondigd in de zin van zonde gedaan. Ze hadden helemaal sowieso nog niks gedaan. En God zegt, de meerdere zal de mindere dienen. Want God maakt op voorhand de keus. Hij kijkt niet naar u of mij. Hij ziet u niet aan. Hij ziet uw werken niet aan. God heeft op voorhand ook voor onze geboorte een keus gemaakt. En de keuze was, ik kies alleen degene die zijn vertrouwen op mij stelt. Die geef ik zegeningen. Met als consequentie, die gelovige beërft de nieuwe schepping. Want daar komt het op neer. Die erft de wereld. En de ander niet. Want wie in eigen kracht wat wil doen, wie zelfs zijn toekomst bepaalt, nou, die moet het allemaal doen, maar het zal blijken dat hij dat niet kan. Want als hij dat niet wil, als hij mijn toekomst niet hebben wil, zegt God, dan neemt hij zijn eigen toekomst maar. Maar die heeft die mens natuurlijk niet in de hand. Het zal blijken dat hij inderdaad omkomt. De eerste dood en daarna de tweede dood. Heel eenvoudige waarheid. En God zegt, het is een zondige wereld, oké. Is aan het verderf, aan de dood onderworpen. Wel, maar niet vrijwillig. Volgaande hoofdstuk, Romeinen 8. Ik heb het zelfs hier voor me liggen. Hoe staat het? Hè? Maar er staat er, nu gewillig aan de dood en aan de verderfelijkheid, de vergankelijkheid onderworpen. Maar het is nu eenmaal zo. Maar ik bied hen nieuw leven aan, eeuwig leven, overwinning op de dood. Ze hoeft het alleen maar aan te pakken, dat betekent het. Wie het hebben wil, kan het krijgen. Maar dan moeten ze wel hun vertrouwen op mij stellen en niet op zichzelf in alle hoogmoed. Nou, dat is het hele verhaal. Dus Gods verkiezing. En heeft niks te maken met wie is en wat iemand gedaan heeft of wat dan ook. Heeft er absoluut niets mee te maken. God heeft gekozen voordat de mens er maar was. Maar dat hebben we gelezen in de tijd, een paar maanden geleden inmiddels. Hè? Gelijk hij ons uitverkoren heeft, wanneer? Ja, Voordat wij iets goeds of kwaads gedaan hadden. Hè? En voordat we zelfs maar geboren waren. Voor de nederwerping der wereld heeft God ons, op grond van geloof, uitverkoren en tevoren geordineerd tot aanstelling als zonen. Zo zit dat. En dat God zo kiest, onafhankelijk van wie de mens is, dat blijkt uit Ismaël en Isaac en uit Esau en Jacob. Dat is wat hier vertaald wordt, meer niet. Nou, en dan staat er, in vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Is dat onrechtvaardigheid? Nee. Je zou nu kunnen denken, dat is onrechtvaardigheid, want bij rechtvaardigheid denkt de gemiddelde mens aan loon naar werken en straf naar kwaad en dat soort dingen meer. We denken dat dat rechtvaardigheid is. Maar Paulus zegt, nee, zo zit het niet. Rechtvaardigheid heeft te maken gewoon met de rechtvaardige zelf, God zelf namelijk, die zijn plan bekend maakt en de mens wordt geacht daarmee te rekenen. De mens heeft dat plan niet gemaakt, oké. De mens heeft ook geen invloed gehad op dat plan, zal ik maar zeggen. Hij heeft geen inspraak gehad of niks. God deelt het wel mee. Hij zegt, ik heb zus en zo geregeld. En kies nou maar wie je dienen zult. En dat is geen onrechtvaardigheid. Integendeel, God staat ver en ver boven de mens. En is dus in zijn almacht in staat en bij machten om zo'n keuze te maken. En hij deelt die keuze ook mee. Daar mag je nog blij zijn, denk ik. Hè? Dat hij dat nog bekend maakt ook. Ja. Gezegd waar de trein naartoe gaat, weet je nog? Ja. Goed. Integendeel dus, geen onrechtvaardigheid, maar het is juist rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid wordt vervolgens geacht komen van de kant van de mens. Want het enige rechtvaardige wat de mens nog kan doen, is zijn vertrouwen stellen op God die zijn plan en daarmee ook zijn keuze gemaakt heeft. Dat is rechtvaardigheid. Ja. Het was de mens, de oude schepping in het algemeen, maar het was de mens die ongehoorzaam was aan God, die niet naar God wilde luisteren enzovoorts. En hij werd, en hij stierf, moet ik het zo zeggen dan, door één mens, Romeinen 5, is een zonde, althans in de mensenwereld terechtgekomen enzovoorts. Nou wel nu, er staat één rechtvaardigheid tegenover waardoor een mens alsnog behouden wordt. En dat is alsnog te luisteren naar wat God gesproken heeft. En meer speciaal, alsnog te luisteren naar het woord Gods en dus naar Christus. Want daar gaat het om. Zijn woord te aanvaarden en dus zijn zoon te aanvaarden. Daar komt het op neer. Dat is heel eenvoudig. En wij allen worden als zondaren geboren, daar kunnen wij niks aan doen. Maar als een mens desalniettemin verloren gaat, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze. Want hij wordt geacht te komen tot de Heere Jezus Christus. En we hebben het over u en ik uiteraard, hè? En over de mensen die wij kennen. De verantwoordelijkheid is dat wij komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En als we dat niet doen, dan zijn wij voor eeuwig verloren. Niet op grond van dat wij zondaren zijn, maar op grond van dat wij de genade, de rechtvaardigheid Gods hebben afgewezen. Dat is het verhaal. Onthoudt u dat nou goed? Ik heb het wel vaker gezegd, het is een goede gelegenheid om het te herhalen. De mens gaat niet verloren omdat hij een zondaar is, maar de mens gaat verloren omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Want de zonde der wereld is weggedragen door het lam Gods. Dat is wat de schrift zegt. Dat is gebeurd. De prijs is betaald. De verzoening is tot stand gebracht. Men wordt alleen geacht het te geloven, aan te nemen, van God te aanvaarden dat hij onze schuld betaald heeft enzovoort. Dat is alles. Het is niks anders dan rechtvaardigheid, hè, van de kant van de mens dan, om inderdaad deze dingen van God aan te nemen. Het is de enige rechtvaardige daad die een mens kan stellen. Namelijk geloven in die rechtvaardige God. En op grond daarvan wordt hij behouden. En als hij dat die rechtvaardige Gods afwijst, dan gaat hij op grond daarvan, enkel en alleen op grond daarvan, verloren. Ja, ja. Dat is Bijbelse waarheid. Nou, dan gaan we weer verder. Er staat dan vervolgens, is er onrechtvaardigheid bij God? Nee, helemaal niet. Maar God zegt wat hij doet, kondigt dat ook van tevoren aan. Moet je maar eens kijken. Er staat dan Want hij zegt tot Mozes, vers 15, ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Dat betekent in gewoon Nederlands, ik maak zelf al uit over wie ik mij ontferm, en ik maak ook zelf al uit over wie ik barmhartig ben. God kiest dus zelf, zegt hij ook tot Mozes. Glashard, zo is het, God kiest zelf. En dan staat er meteen achter vers 16. Zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Dat wil zeggen, hoezeer wij ook willen, God zal zich niet over ons ontfermen. En hoe goed wij ook lopen, God zal zich daardoor niet over ons ontfermen. En als hij zich ontfermt over ons, doet hij dat niet op grond van onze wil of op grond van onze levenswandel, onze loop, maar gewoon omdat hij het wil. En vanwege zijn loop, vanwege zijn plan, vanwege wat hij doet nou eenmaal, dat staat hier. Er is daarbij dus onderworpen aan God die zijn plannen maakt en die zijn keuze maakt en ook zijn keuze bekend maakt. En dat is het probleem. En dan kan een mens wel zijn best doen van, ik hoop dat God zover kan krijgen dat ik hem netjes elke zondag twee keer naar de kerk, daar is niks mee mis overigens, maar, hè? Maar je kan er de hemel niet mee verdienen. Nee, God laat zich daartoe niet vermurwen. Integendeel, zou ik bijna willen zeggen. Je verantwoordelijkheid als mens wordt alleen maar groter onder dit soort omstandigheden. Hè? Ja, als je het woord kent, je komt niet tot de Heer. En als je tweemaal op een zondag hoort en je aanvaardt die Heer niet, nou, bij wijze van spreken dan. Dan loopt het verkeerd met je af, zo zit dat gewoon, dan ontfermt hij zich niet. Moet je maar eens kijken wat hier staat. Hè? Er staat dus, het is niet, het initiatief voor die zaligheid gaat niet uit van degene die wil, ook niet van degene die zo goed zijn best doet, die loopt dus, maar gaat alleen uit van God die zich ontfermt. Weet je wel, Rugama, weet je nog? Rugama, mijn ontfermde. Of Lo Rugama, niet ontfermd. Weet je wel, dat is ook Hosea. Hè? Daar kom ik nou niet verder op terug. Hoor. En dan staat er vervolgens, ter illustratie van dit feit dat God zelf bepaalt over wie hij zich ontfermt en over en wie hij verhardt, daar staat er, want de schrift zegt tot Farao, en dan wordt er geciteerd uit Exodus 9, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. En dan zouden we zeggen, nou, dan heeft God toch gekozen, dit is dan een negatieve keus. God heeft gekozen om zich dan niet te ontfermen over Farao. Want God zegt het toch van tevoren? Ja, meteen, van tevoren, in Exodus 9 is het al. Sterker nog, het staat eigenlijk zelfs al in Exodus 4 ook. Helemaal aan het begin van de geschiedenis van de uitocht uit Egypte. God zegt tot Mozes al, van, nou ja, ik zal Farao's hart verharden, maar dan moet jij die tekenen doen en die ik je te doen zal geven enzovoorts. Doe maar gewoon wat ik je zeg, maar ik zal Farao verharden. Er werd al gezegd, voordat Mozes ook maar één keer bij Farao geweest was. He? Wordt het gezegd. Maar als je daarna de geschiedenis leest, in Exodus, dan wordt het toch een beetje een ander verhaal, hoor. Want bij de eerste keer, als Mozes en Aaron tot Farao komen, bij de eerste keer, dat is in Exodus 7 vers 13, staat Farao's hart verstokte. En dan komt de eerste plaag dus, vervolgens. He? En de tweede keer is in Exodus 7 vers 22. En dan staat er weer, Farao's hart verstokte. En dan komt de tweede plaag. En dan hoofdstuk 8 vers 15, de derde keer. Dan staat er, Farao verzwaarde zijn hart. En dan komt de derde plaag. En dan in 8 vers 19, vierde keer dus, staat, Farao's hart verstijfde. En dan komt de vierde plaag. En dan in 8 vers 32, dus de vijfde ronde, daar staat, Farao verzwaarde zijn hart. En dan komt de vijfde plaag. En dan in 9 vers 7, Farao's hart werd verzwaard. Werd verzwaard. Dan weet je ineens niet wie het doet. De vorige keren, de vorige 5 keer staat er... Farao's hart verstokte, Farao's hart verstokte, Farao verzwaarde zijn hart... maar het was in ieder geval Farao zelf die deed. En bij de 6e keer staat er... Farao's hart werd verzwaard. Of was verzwaard. In ieder geval veranderde niks meer. Je weet niet wie het doet, maar in ieder geval zo blijft het dus. En dan volgt de 6e plaag. En dan in 9 vers 12 van Exodus... dat bij de 7e ronde pas staat er... De Heere verstokte Farao's hart. Dus bij de 7e keer pas. De Heere verstokte Farao's hart. En dan volgt de 7e plaag. En dan 10 vers 1. De Heere verzwaarde zijn hart. En dan komt de 8e plaag. En 10 vers 20. De Heere verstokte Farao's hart. En dan volgt de 9e plaag. En dan 10 vers 27. De Heere verhardde Farao's hart. En dan volgt de aankondiging van de 10e plaag. En dan nog een ronde, 11 vers 10, de Heere verhardde Farao's hart. En dan volgt inderdaad het Pascha en de 10e plaag. Dat wil zeggen, de eerste 6 keer staat er dat Farao deed... en pas bij de 7e keer staat er... de Heere verzwaarde of verstokte Farao's hart. En de Heer die dat van tevoren wist... dat Farao niet zou geloven... Dat heeft te maken niet met Gods wil, maar met Gods voorkennis. Ze zijn 2 totaal verschillende dingen. Het is wel makkelijk als je het allebei hebt overigens, maar niettemin. Het zijn 2 totaal verschillende dingen. Ja, iets leuks is dat, hè? Goed. Maar pas bij de 7e keer staat er, Farao, of de Heere verstokte Farao's hart. De Heer die dus tevoren wist dat Farao in ieder geval tot 6 maal toe... ongelovig zou zijn, zich niet wilde onderwerpen namelijk aan zijn woord... zei van tevoren al tot Mozes... ik zal Farao's hart verharden. De Heer deed het ook, maar pas bij de 7e keer. En niet eerder. Nou, dat is het punt. Ook als er van tevoren staat... ik zal Farao's hart verharden... dan blijkt nog dat het niet helemaal van tevoren zo Gods wil is... maar dat God gewoon zegt wat hij doen zal. Maar dat is wat anders dan Gods wil... Want Gods wil zou geweest zijn dat Farao zich had aangesloten bij Israël... en mooi mee uit Egypte gegaan was naar Canaan. Dat heb je toch wel eens gelezen, dat iedereen die maar wilde... Mozes kon nawandelen in de woestijn naar Canaan, wie maar wil. Wat voor vreemd volk dan ook, daar staat de uitdrukking ook. Hè? Grote menigte vreemd volk ging met Israël mee... uit Egypte naar Canaan. God, dat is Gods wil. Dat Farao ook kunnen zijn. Maar hij ging niet, hij wilde niet. En nadat hij vele malen het woord van de Heer had afgewezen... was het de Heer die zei, en nou hoeft het voor mij niet meer. En daar zit hem het punt. De tragiek wil... dat in onze dagen vele mensen vele malen het evangelie gehoord hebben... en gaan zitten wachten tot God kiest. Maar het risico lopen dat God hen verhardt. Om de eenvoudige reden dat ze zelf niet anders willen. Niks anders doen als zich verharden om het woord maar af te wijzen... om de verantwoordelijkheid af te schuiven en zeggen nou de Heer moet het doen. Dat klinkt verschrikkelijk vroom ook, de Heer moet het doen. Maar het punt is dat in dit geval de Heer het al lang gedaan heeft... En elke dag langmoedig is over de mens. De Heer is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. En terwijl de Heer zo langmoedig is, zitten mensen op de Heer te wachten. Wat moeten we maar doen? Dan moet je eens even proberen in te denken in de positie van de Heer. Wat zou u doen? Dan. Geef me geen antwoord. Maar goed, hè? Maar wat de Heer hier doet, is van tevoren aankondigen wat hij zou doen. Maar het was Farao die zelf niet wil. Pas in 7e instantie zegt de Heer, nou, afgelopen. En zo gaat het. En bovendien dan heeft hij nog geluk gehad, Farao. Want sommigen krijgen niet eens 6 kansen. Nee, die zijn bij de 3e al overleden. Of bij de 1e misschien al. Zo is het toch. Dan heeft de natuur zijn loop. Mag de Heer dan alsjeblieft ook eens een keer zoiets doen? na zich zoveel malen te hebben laten beledigen, want daar komt het in de praktijk natuurlijk op neer. Nou, dat is wat er werkelijk aan de hand is met die kwestie van uitverkiezing. Alle die zitten te wachten op dat God zal kiezen, doen in feite niks anders dan Gods keuze afwijzen. En zitten te hopen dat God hen nog kiest, maar dan niet op grond van geloof, maar daarbuitenom. Want geloven doen ze niet. Dat is in werkelijkheid de situatie. Zo wordt het niet gezegd, gewoonlijk, maar dat is in werkelijkheid de situatie. God heeft gekozen en God heeft zijn keuze kenbaar gemaakt. En de verantwoordelijkheid van elk mens is om als de biedenweerga, zou ik zeggen, om zo snel mogelijk dat woord des Heren, de keuze van de Heer, te aanvaarden, tot geloof te komen. Dat wil zeggen, zich te onderwerpen in nederigheid, maar daar zit het probleem, zich te onderwerpen aan Gods wil, Gods woord en Gods zoon. Want dat is het eigenlijke verhaal. Nou, de andere kant van het verhaal is dat ook in deze farao God verheerlijk wordt. Dat wil zeggen, je moet je dat even voorstellen, dat God een plan heeft met deze oude schepping in het algemeen. En dat God hoe dan ook dat plan uitvoert. Dat wil zeggen dat God een bestemming bepaald heeft voor de gelovigen. Dat is positieve uitverkiezing, noem ik dat dan maar. Maar God heeft ook een plan met de ongelovigen. Dat is dan negatieve uitverkiezing, maar dat bestaat ook. Want zo goed als de Bijbel zegt dat God sommigen verkozen of gesteld heeft tot aanstelling als zonen of iets dergelijks, zo zegt de schrift ook dat sommigen gesteld zijn voor het oordeel. Sommigen gezet zijn tot een bepaald oordeel. Het ene geldt voor gelovigen, het andere geldt uiteraard voor de ongelovigen. Want net zo goed als dat vaststaat dat slechts gelovigen deel hebben aan de eeuwige zaligheid, zo staat net zo goed vast dat ongelovigen dan uitverkoren mag ik dan niet zeggen, maar in ieder geval gezet zijn tot een eeuwig oordeel. Allebei die dingen zijn waar. En allebei die dingen zijn ook tot eer van God. Dat dringt niet altijd tot ons door, maar het is wel zo. Als een mens behouden wordt, is dat tot eer van God. In de eerste plaats, daar gaat het namelijk ook om. De verheerlijking van God. Het is een toonbeeld, een bewijs, een monument van zijn genade, barmhartigheid, goede tierenheid en van het feit dat God liefde is enzovoorts. God wordt verheerlijkt in de behoudenis van een zondaar. Jawel. Maar God wordt net zo goed verheerlijkt in het oordeel over de zonde. Dat is dan wel geen demonstratie van Gods liefde en genade en barmhartigheid, maar het is wel een demonstratie van Gods rechtvaardigheid. En van Gods toorn. En van het feit dat hij een verterend vuur is. Enzovoorts. Jawel. Je kunt wel prediken dat God liefde is. Het is niet onjuist, maar het is de helft van de waarheid. Want God is wel liefde. Maar in dezelfde mate is ook God rechtvaardig. Een rechtvaardig oordeel zal God geven als de rechtvaardige God over de zonde van de mens. Ik moet eerlijk zeggen, dat oordeel is eigenlijk al geweest. Aan het kruis van Golgotha, jawel. Maar er komt ook een rechtvaardig oordeel over het ongeloof van de mens. En daarover gaat het in de eerste plaats op de jongste dag. Dat oordeel komt ook. En God heeft bij de uittocht uit Egypte zichzelf verheerlijkt. Aan de ene kant door de verlossing van Israël. Maar aan de andere kant door het oordeel wat hij bracht over de onderdrukkers. Over Egypte namelijk, over farao en zijn legers. En beide dingen deed hij niet alleen op dezelfde tijd, maar ook nog met hetzelfde water van de Schelfzee. Het water wat voor de een tot redding werd en de ander kwam erin om. En beide dingen, hoe tegengesteld ook, zijn allebei tot eer van God. Denk daaraan. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de wateren van de zondvloed. Ik bedoel dus de vloed van Noach deze keer, hè? Precies hetzelfde. De wateren werden tot redding van Noach en de zijnen, want de ark dreef erop. Hè? Maar is tot eer van God is dat dan uiteraard. Maar de andere kant is het net zo goed tot eer van God dat hij een oordeel bracht over de toenmalige goddeloze wereld. Dus als u denkt dat God heeft nou eenmaal belang bij het behoud van een zondaar, dus zal het vanzelf wel goed komen, moet ik u teleurstellen. God heeft ook belang bij een oordeel over de ongelovigen. Nou, kies maar. God heeft het al gedaan. Jazeker. En dat is de rest van dit schriftgedeelte. Kijk, daar staat in vers 6, vers 18. Zo ontfermt hij zich dan, wiens hij wil, en hij verhardt die hij wil. En dan spring ik meteen door naar vers 21. Daar wordt God vergeleken met een pottenbakker. Dat is heel eenvoudig, omdat de pottenbakker nou eenmaal uit het stof der aarde vaten maakt. En dat is precies wat God ook gedaan heeft. Uit de stof van de aardbodem mensen maken. Zijn vaten. Nou, de gedachte is dan, de pottenbakker die heeft macht, dat wil zeggen de vrijheid, om een vat te maken zoals hij maar wil. Ja, klinkt misschien wat vreemd, maar of een pot op de tafel staat of onder het bed, dat maakt alle verschil van de wereld uit natuurlijk. Hè? Het een is eervol, het ander is zeker niet eervol. Hè? En zo is het met de schepping ook deze wereld en al wat daarin is. Er zijn dingen die zijn eervol en de anderen zijn absoluut niet eervol. Integendeel. En toch gemaakt door dezelfde pottenbakker. En allebei ook nuttig. Jawel. Nou, daar staat hij dan. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp... Een klomp leem wel te verstaan, hè? Niet een wooden shoe, hè? Maar dezelfde klomp leem. Twee totaal verschillende vaten te maken. Vaten met een totaal verschillende bestemming. Kan hij toch doen? Dat is niet afhankelijk van de leem. Het is dezelfde klomp leem. Dat was Esau en Jacob, weet je wel. Dezelfde klomp leem. Raar voorbeeld misschien. Maar het is hetzelfde principe. Hè? Nou goed. Er staat dus... De pottenbakker macht heeft over het leem om uit dezelfde klomp te maken. Het ene vat ter eer en het andere ter onere. En dat is ook precies wat God gedaan heeft. Sterker nog, het beeld geldt niet voor de schepping in het algemeen, hoewel het zo is. Maar het beeld geldt zelfs voor iets als Israël. Want het zal blijken dat we de naam Israël tegenkomen in verband met degene die behouden worden. Dus dat wil zeggen, dat is een vat ter ere. Naar de mens gesproken uiteraard. Terwijl de naam Israël ook gebruikt wordt voor degenen die verloren gaan. Ongelovigen namelijk. En het is onere uiteraard. Ter onere. En God zelf doet aan dat Israël. Ik heb het over het natuurlijke Israël uiteraard. Doet aan het natuurlijke Israël beide dingen. En uit dezelfde klomp leem. Net als Esau en Jacob. Uit dezelfde moeder zal ik maar zeggen. En net als Ismaël en Isaac. Uit dezelfde vader. Precies hetzelfde verhaal is het. Want God willende zijn toorn bewijzen. Zie je, God gaat zijn toorn demonstreren. Dat vindt hij nodig. Het is niet aan ons om dat te bekritiseren. God vindt het nodig om zijn toorn te bewijzen. En om zijn kracht bekend te maken. En die hebben met elkaar te maken natuurlijk. Zijn kracht en zijn macht en de toorn die daaruit voortkomt. Wel, God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken. Met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Daarbij wordt in ieder geval gesproken over het natuurlijke Israël. Wat altijd maar ongehoorzaam was. En waarover in het verleden al af en toe, maar waarover in de toekomst dan toch zeker het definitieve oordeel zal komen. Nee, ook deze staat Israël, jawel. In de grote verdrukking, er staat echt voor de deur. Zeker wel. En God gebruikt het te zijner ere. Als straks, daar gaat het niet meer over praten nou, maar als straks in de betrekkelijk nabije toekomst, nou, dan zijn wij er niet meer. Maar goed, maar als de Joodse staat dan inderdaad definitief vernietigd wordt, want dat gaat wel gebeuren, jawel, dan is dat tot eer van God. Opdat de mens, de hele schepping zou zeggen, daar bewijst God zijn macht en zijn toorn. En bovendien ook zijn rechtvaardigheid. Want in een volk wat zo in opstand is Tegen hem en zijn woord. Zijn woord wat notabene aan hem speciaal werd toevertrouwd. Wel, dat God zijn toorn, zijn macht en zijn oordeel brengt over dat volk. Precies. Want het ongelovig volk vraagt om een oordeel van hun eigen God. Dat gaat ook gebeuren. En dat is een van de redenen waarom God Israël uitverkoren heeft. Voor iets negatiefs dus van de mens uitgeredeneerd. Om zijn macht, zijn toorn of gewoon in het algemeen zijn rechtvaardigheid bekend te maken. Ja. En in het verleden is dat al een paar keer gebeurd. Ik zou niet weten waarom dit in de toekomst niet weer zou gebeuren. De Joodse staat, de Israëlitische staat en ook Jeruzalem is al meerdere malen verwoest. Ja. Waarom zou het niet weer gebeuren? Natuurlijk gebeurt het weer. Nou, ga ik maar niet verder op in. Dat is één kant van de roeping van Israël. De andere kant is die van vers 23. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Want God gaat ook zijn heerlijkheid bekendmaken en zijn barmhartigheid, die namelijk komen over de vaten der barmhartigheid. Daar wordt ook gesproken over Israël, maar dan over gelovigen uiteraard. God zal zijn heerlijkheid bekendmaken aan en via Israël. En in onze dagen gaat het zelfs via de gemeente. Maar dat is een bedelingenkwestie. Maar in ieder geval aan gelovigen. Of via of door gelovigen. Als men ooit zal vragen, hoe komt het toch dat de Joodse staat en onder is gegaan? Dan is dat omdat God zijn toorn heeft bewezen aan een ongelovig volk. En tot in lengte van dagen, tot in de hele eeuwigheid aan toe zal daarover gepraat worden. Is God een rechtvaardig God? Jazeker. Dat is bewezen. Maar als ooit in de toekomst gevraagd wordt wat u daar doet eigenlijk in de hemel. Nee, ik heb al vaker ik gezegd. Ik zeg, doe dan maar weer wat anders. Hè. Maakt niet uit. Dan is er ook maar één antwoord denkbaar. Dat is omdat God daarin zijn genade, zijn barmhartigheid demonstreert. Want verdiend hadden u en ik dat niet. Maar we zijn daar wel. Tot eer van God. Dus allebei is tot eer van God. En dat is precies, en laat ik daar dan mee eindigen dan vanavond. Dat is precies wat de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 2. Waar Paulus spreekt over zijn eigen evangelisatiewerk. En u weet, evangelisatiewerk heeft altijd twee uitwerkingen. De ene is dat mensen tot geloof komen. En de andere, dat komt vaker voor helaas, is dat mensen het afwijzen. Slecht werk hoor, evangeliseren. Laat ik u dat vertellen. Ja, er zijn meer mensen die het afwijzen dan het aannemen. Ja. Nou goed. 1 Korinthe 2, of 2 Korinthe 2 zeg ik. Waar staat in vers 15. Want wij, Paulus en de zijnen, wij zijn goden voor God dus. Een goede reuk van Christus. Dat wil zeggen, God heeft er plezier van. Van wat Paulus en de zijnen doen. Wij zijn voor God een goede reuk van Christus. In degene die zalig worden, ja, dat begrijpen wij. Hè?